onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen op Psalm 86, de versen 5 en 6. 86, 5 en 6, al de heidenen door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heere. En leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. 86, 5 en 6. De schriftlezing vanavond vindt u in Johannes hoofdstuk 4. Wij lezen de versen 28 tot en met 42. Johannes hoofdstuk 4, de versen 28 tot en met 42. En daar lezen wij het woord van de Heere. Zo verliet de vrouw dan haar watervat en ging heen in de stad en zeide tot de lieden: komt, ziet een mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? Zij dan gingen uit de stad en kwamen tot hem. En ondertussen baden hem de discipelen, zeggende: Rabbi, eet. Maar hij zeide tot hen: ik heb een spijze om te eten, die gij niet weet. Zo zeiden dan de discipelen tegen elkander: heeft hem iemand te eten gebracht? Jezus zei tot hen: mijn spijze is dat ik doe de wil desgenen die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Zegt gij lieden niet: het zijn nog 4 maanden en dan komt de oogst? Zie, ik zeg u, heft uw ogen op en aanschouwt de landen, want ze zijn alreeds wit om te oogsten. En die maait ontvangt loon en vergadert vrucht ten eeuwigen leven, opdat zich tezamen verblijden beide die zaait en die maait. Want hierin is de spreuk waarachtig: een ander is het die zaait en een ander die maait. Ik heb u uitgezonden om te maaien hetgeen gij niet bearbeid hebt. Anderen hebben het bearbeid en gij zijt tot hun arbeid ingegaan. En velen der Samaritanen uit die stad geloofden in hem, om het woord van de vrouw die getuigde: hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. Als dan de Samaritanen tot hem gekomen waren, baden zij hem dat hij bij hen bleef. En hij bleef al daar 2 dagen. En er geloofden er veel meer om zijns woords wil. En zeiden tot de vrouw: wij geloven niet meer om uw zeggens wil, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat deze waarlijk is de Christus, de zaligmaker der wereld. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking is vers 42. We kijken ook naar de context, maar het accent op vers 42. En zeiden tot de vrouw: wij geloven niet meer om uw zeggens wil, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat deze waarlijk is de Christus, de zaligmaker der wereld. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, en daarna zingen wij uit Psalm 67, het 2e vers. De volken zullen u belijden, o God, u loven al tezaam. 67, vers 2, naar de belijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Thank you. Gemeente, laten wij het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, u getuigt het zelf in uw woord, dat de velden wit zijn om te oogsten, en dat u de zaaiers en de maaiers uitzendt. Wat bent u goed, dat u omziet naar deze wereld, en dat u de zaligmaker van de wereld bent. Heere, ook wij horen bij die velden die wit zijn om te oogsten. En Heere, die velden strekken zich uit door heel de mensheid heen. En zo willen wij u aanbidden en u danken dat u sinds u deze woorden gesproken hebt, dat u het evangelie hebt laten verkondigen. U deed het eerst zelf bij deze Samaritanen voor 2 dagen. En daarna bent u doorgegaan naar de verloren schapen van het huis Israëls. En vandaar, na Pinksteren, is het evangelie naar de volken gegaan. En het is ook bij ons gekomen. En daar willen wij u voor danken en aanbidden, dat u steeds weer mannen roept die uitgaan om te zaaien. Een zaaier ging uit om te zaaien. Zo hebt u ze gezonden, Heere, de eeuwen door. En u hebt ook de maaiers gezonden, die in moesten gaan op hetgeen zij niet bearbeid hebben. En zo wordt uw koninkrijk gebouwd. En zo zorgt u er zelf voor dat er een rijke oogst binnenkomt. En dat u zelf de eer daarvan zult ontvangen. Heere, zo mogen wij u toch bidden in deze dienst om de voortgang van uw koninkrijk. Is dat niet het allerbelangrijkste wat op deze aarde plaatsvindt? Dat uw koninkrijk komt. Dat de zondaren tot bekering komen. En dat door heel de wereld heen, door moslimlanden heen, met alle verdrukking en al de zwaarmoedigheid en de donkerheid die daar is, dat het licht van uw evangelie daar mag stralen. En in landen waar verdrukking is en grof sociaal onrecht is, waar vrouwen mishandeld worden, Heere, wij bidden u om de vrede van het evangelie. En we vragen u, Heere, dat blinde heidenen de ogen geopend mogen worden. En dat die woorden die we gezongen hebben vervuld mogen worden. De volken zullen u belijden. De landen al tezaam. Heere, wij bidden u om de uitbreiding van uw koninkrijk. Ook in landen waar vervolging is. Waar ze niet zeker zijn van hun leven. Waar hun goederen ontroofd zijn. Geliefden vermoord zijn. Of al jarenlang in gevangenissen zitten. Heer, u weet alles volmaakt. Wij bidden u om troost en kracht voor hen. En Heere, laat toch het zaad gestrooid mogen worden. Want uw woord is toch niet gebonden. U bent toch de Almachtige. Heer, en dan bidden wij u ook voor onszelf. Voor onze eigen gemeente. En dan bidden wij u om de uitgieting van uw Heilige Geest. En dan vragen wij u eerbiedig om opwekkingen, om verootmoediging. En dat uw grootheid gezien mag worden. Dat uw recht erkend mag worden. Dat uw genade ervaren mag worden. Ja, ook in ons midden. In het bijzonder wanneer we vanmorgen gast mochten zijn aan het heilig avondmaal. Heere, wilt u dan doorwerken? En wilt u als de Heere van het avondmaal, wilt u verder werken? En de naprediker zijn? En dat het niet maar blijft bij een aangaan aan de tafel. Maar dat er ook in het leven mag zijn een hartelijk leven met u. O grote God, Wij bidden u om uw werk in ons midden. En ook wanneer wij wel een genaderecht van u ontvangen hebben, om aan te komen aan de tafel, maar dat we dat toch niet durfden. Heere, wilt u zelf licht geven en zelf doorwerken? Wilt u daartoe middelen gebruiken die u goed acht, maar opdat de weg wel geopend mag worden tot heil en welzijn van onze zielen en tot eer van uw naam? En wanneer het zo was, Heere, dat we aan de tafel kwamen, omdat we dat zo gewoon zijn, maar dat het niet was uit heilbegeerte, omdat we meenden wat te hebben en dat we daarom aankwamen, wilt u ons dan die eigen gemaakte rijkdom van ons afnemen, dat we een arme zondaar voor u mogen worden en dat we mogen leren leven uit u alleen, dat we arm en afhankelijk mogen worden. Heere God, u kent ook hen die geen recht hadden om aan te gaan. Heere, wilt u het hen duidelijk maken, dat ze toch niet zo rustig kunnen voortleven? Want u staat aan de deur en u klopt. En we mogen u toch niet maar laten kloppen. Die deur moet toch geopend worden. En misschien zien wij dat die deur vast is. Maar dan bent u toch degene tot wie wij moeten roepen. Heere, red mij en kom over in mijn onmogelijke toestand. Heere, u bent toch de God die wonderen doet. We zingen ervan. U doet het. U maakt uw weldadigheden wonderbaar. Doe het ook in ons midden, Heere. We bidden u voor jongeren en voor kinderen. We vragen u om de doorwerking van uw Heilige Geest in hun harten. Zegent u de catechizanten en de belijdeniscatechizanten. En wilt u daar indrukken geven van wie u bent. En dat jongeren ingewonnen mogen worden, levenslang voor uw dienst. O Heere, bekeer nog en wil overtuigingen schenken van uw liefde, van uw goedheid, van uw barmhartigheid. Want u bent goed, u alleen, en u doet goed. O Heere, overtuig ons daarvan. En dat uw woord de waarheid is. Dat u niet liegen kunt. En dat we op dat woord aankunnen. Dat gehele woord van God. Heere, leer ons op u vertrouwen. Wil toch zo werken in ons midden. En geven dat er een rijke oogst mag zijn. Versterk uw dienaar, Heere. Tot het ambt waartoe u hem geroepen hebt. En de gemeente waar u hem aan verbonden hebt. Door uw leiding en door uw overtuiging. Heere, wil nog uw zegen doen neerdalen. Dat u zelf werkt in ons midden. En verbindt ons nog aan elkaar. Als dienaar en gemeente. Heere, dank u voor de gemeente waar uw dienaar mag arbeiden. Dank u voor de onderlinge liefde die er mag zijn en zorg. En ook voor de liefde die wij mogen ervaren als predikant en predikantsvrouw. Trouwe God, wilt u verder werken tot eer van uw heerlijke naam. We bidden u voor de gemeente. U kent hen waar het moeite zijn. Waar misschien zelfs een onhoudbare situatie gekomen is. Het is u alles bekend. Heere God, wilt u kracht geven. Onoverwinnelijke krachten in u. En wilt u moed geven en licht en helderheid van gedachten. Wilt u beschermen en uw zegen geven. Ook hen die er alleen voor staan. U weet hoe moeilijk dat kan zijn. Heere, schenk uw ontferming. We bidden u ook voor de zieken. Hen die pijn hebben. Die soms slapeloze nachten hebben. vanwege allerlei aandoeningen waar ze ook maar liever niet over spreken. Heere, laat het allemaal draaglijk mogen zijn. En wilt u erin meekomen? En Heere, wij bidden u voor hen in ziekenhuis waar we vanmorgen voor gebeden hebben. Ontferm u over hen. We bidden u voor zuster Sjaan de Korte, die zich moet voorbereiden op bestralingen. Heere, help haar daarbij. Doe haar herstellen, schenk haar uw kracht. We bidden u voor dominee Baars, Heere, doe hem ook verder herstellen. Schenk hem de genade en het licht van uw geest over zijn leven. En stel hem nog tot zegen. Heere, we bidden u voor dominee Van der Meij en zijn vrouw. En wij bidden u of u wilt meekomen in de moeite waarin zij gekomen zijn. Verbind hen aan elkaar en aan u. En zoudt u uw genade daar nog heerlijk willen laten schitteren. Heere God, zo willen wij u bidden, ook voor dominee Egas. Wanneer er een verandering komt in zijn leven, wanneer aanstaande zaterdag hij verbonden mag worden aan de gemeente te Damwoude. Heere, wilt u hem voorgaan, hem en zijn gezin, en wilt u hem daar tot rijke zegen stellen, tot eer van uw grote naam. Heere, wij willen u ook danken dat er maatregelen genomen zijn dat onze moeder morgen in Nieuw-Rijsenburg opgenomen mag worden. We bidden u zegen daarover. En of u kracht ook aan haar wilt geven, nu haar krachten sterk achteruit gaan. Heb dank dat dit mogelijk was, Heere. En wilt u voor haar zorg dragen. We willen u bidden, Heere, ook voor het werk wat in Gent mag gebeuren. Wilt u het werk van dominee, onze broederkandidaat, die binnenkort dominee hoopt te worden, bevestigd van Luttikhuizen. Heere, wilt u hem zegenen, de arbeid daar zegenen. We willen u ook bidden, Heere, voor het werk wat in Roemenië mag plaatsvinden. Heere, woorden van goede berichten, van uitbreiding van het aantal gemeenten onder de zigeuners. Als nooit tevoren, Heere, wilt u doorwerken. En de predikanten daar versterken en beschermen. Soms krijgen ze geweld mee te maken, maar toch gaan ze door. Heere, zegen de arbeid daar. En laat uw koninkrijk mogen komen, ja, door heel de wereld heen. Gedenk ons in deze dienst, sterk uw dienaar. Als we nog een slot willen preken over die prachtige geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Heere, wilt u in ons midden zijn en uw zegen schenken. Gedenk hen die meeluisteren via de kerktelefoon. Laat ze ook uw nabijheid mogen ervaren. En hoor ons bidden om Christus wil. Amen. Gemeente, wij zingen nu Psalm 87, de versen 2, 3. En 4, Psalm 87, 2, 3 en 4. Zij was 17 jaar oud. Haar hart was ingewonnen voor de Heer Jezus. Het was bij haar niet meer een sentimenteel gevoel. Maar de waarheid van Gods woord was in haar hart gaan werken. En daar gaf ze getuigenis van. Door over de Here te spreken. Maar ze gaf nog meer getuigenis door haar godzalige levenswandel. Dit meisje heette Jerusha Edwards. Ze was de dochter van de bekende Amerikaanse opwekkingsprediker Jonathan Edwards en zijn vrouw Sarah. Op 14 februari 1747 overleed zij, Jerusha, nadat ze slechts een week lang ziek was geweest met koorts. Het was 4 maanden daarvoor dat zij zichzelf toegewijd had om de bekende Presbyteriaanse zendeling onder de Indianen te verzorgen, David Brainerd. Hij kwam doodziek aan in het huis van haar vader, Jonathan Edwards. En korte tijd daarna stierf David Brainerd. En toen Jerusha stierf 4 maanden daarna, hebben haar ouders haar begraven. Vlak naast het graf van Brainerd. Deze graven zijn nog te vinden. En op de grafsteen van hun dochter hebben haar ouders de tekstwoorden uit Psalm 17 laten ingraveren. Ik zal verzadigd worden met uw beeld als ik zal opwaken. Ze wisten dat dit haar getuigenis was. En zo spreekt zij nog nadat zij gestorven is. En wij beluisteren hier in Johannes 4 ook een getuigenis van een vrouw. We weten niet hoe oud zij was. Ze was zeker ouder dan 17, want ze had al 5 mannen gehad. Maar zij was ook vol van de kennis van Christus. En zij heeft ook getuigenis gegeven van de Christus die zij gevonden had. Ze liet haar watervat staan bij de Jacobsbron. En ze was zo snel mogelijk teruggegaan naar de stad Sichar om anderen te vertellen wat ze ervaren had. Komt, ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? En ze nodigt hen om kennis te maken met deze profeet die de Christus moet zijn. En zo vindt er een ontmoeting plaats tussen Jezus en de Samaritanen. En dat is eigenlijk ook de overkoepelende, het onderwerp van de preek. Jezus ontmoet de Samaritanen. En we zien hier dan het getuigenis van een vrouw. We zien de overtuiging van de Samaritanen. En we zien het gevolg van Jezus' komst. Dus Jezus ontmoet de Samaritanen. We zien het getuigenis van een vrouw. We zien de overtuiging van de Samaritanen en het gevolg van Jezus' komst. Ja, wat was dat toch eigenlijk? Een zwak getuigenis. Zo objectief gesproken, een vrouw die helemaal niet goed in aanzien stond. En vrouwen, ja, behoorden onder de Joden niet eens te getuigen. Misschien was het bij de Samaritanen ook wel zo. Vrouwen stonden toen helaas niet in hoog aanzien. Dat heeft het christelijk geloof veranderd. Het was een vrouw die niet goed bekend stond. En uitgerekend zij moet vertellen aan de Samaritanen. Komt, ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Soms behaagt het de Heere zwakke middelen te gebruiken. Eigenlijk oneigenlijke middelen. Om toch zijn kracht te vertonen. Zo was het toch ook gebeurd in het huisgezin van Naaman. Dat de dienstmeisje, een slavin, een Joods meisje meegenomen uit het land van Israël. Op een van de rooftochten van de Syriërs. Die was bij mevrouw Naaman in huis gekomen. En waarschijnlijk had ze daar wel goed. Want ze getuigde met liefde en bewogenheid voor haar heer. Och, dat mijn heer was bij de profeet in Samaria. Hij zou hem genezen van zijn kwaal. Eigenlijk maar een zwak getuigenis. Maar het leidde wel tot de genezing van Naaman. En misschien hebt u ook wel eens een getuigenis gegeven. Misschien heb jij ook wel maar enkele zwakke woorden gezegd. En misschien denk je na afloop ook, ach, het was ook allemaal maar niks wat ik zei. Vlak het niet weg. En zwijg ook niet. Ook al lijkt het nog zo zwak. En nog zo ongeschikt. Spreek maar van de Heere. In eenvoud. Spreek maar. Want de Heere gebruikt soms zwakke middelen om grote wonderen te doen. En zo gaf deze vrouw een persoonlijk getuigenis van wat de Heere aan haar ziel gedaan had. Persoonlijk. Dat is zo mooi. Als iemand vanuit het hart kan getuigen. Niet maar over de zaken spreken, maar vanuit bewogenheid. En die vrouw schaamde zich niet meer om te zeggen wat ze allemaal gedaan had, waar ze liever niet over wilde praten. Nee, komt, ziet een mens die mij alles aangewezen heeft wat ik gedaan heb. En ze was vol van de genade van de Heere Jezus. Want daar ging het om uiteindelijk. Dat zij de genade en de herstellende werking van Christus in haar ziel heeft ervaren. En zo geeft ze een persoonlijk getuigenis. Hoor wat God mij deed ondervinden. O, waar is dat heerlijk om persoonlijk te getuigen van Gods genade. Dat laat indruk na bij anderen. En dan gebeurt het wonder. Ze gingen uit de stad en ze kwamen tot hem. Waarom is dat een wonder? Omdat de Heere Jezus in die gelijkenis zei dat de dienstknechten gingen uit en ze nodigden de mensen tot de grote maaltijd. Nou, de een die had het druk en de ander die had net een stel, een juk ossen gekocht, die moet ik uitproberen. En ik heb net een stuk land gekocht, moet ik bezien. En ik heb net een vrouw getrouwd, het komt me nu niet uit. En zo hebben mensen allemaal, hebben ze verontschuldigingen, dat is nog steeds zo. Voor de een is het te laat en voor de ander is het te vroeg. En voor de ander is het, komt er niet uit en voor de ander vindt het helemaal niet nodig. En zo hebben we allemaal uitvluchten. Misschien hebt u ze ook wel. Dat u de Heer ook voelt kloppen aan uw hart, maar dat u zegt, nou, het kan nog wel. Nee, het kan niet nog wel. Vandaag. En daarom was het een wonder dat die Samaritanen op het getuigenis van die vrouw, die heel niet in goed aanzien stond, dat ze op grond van haar getuigenis uitgegaan zijn. Ze gingen uit de stad, ze zagen nog helemaal niks. Ze moesten uit de stad gaan, eentje lopen en dan kwamen ze pas bij de Jacobsbron. En ze kwamen tot hem. O, wat een heerlijk woord, ze kwamen tot hem. En dan komt de spanning op. Dan gaat er wat gebeuren. Zij kwamen tot Jezus. En wat is er toen precies gebeurd? Wat heeft de Heere Jezus tegen hen gezegd? O, dat zouden we zo graag willen weten. Maar alles wordt ons niet geopenbaard in de schrift. Het is niet geschreven om onze nieuwsgierigheid te bevredigen. Het is geschreven om ons de weg tot de zaligheid te openen. En wat daar precies verhandeld is, dat weten wij niet. Maar wat we wel weten is dat ze hem vroegen om nog 2 dagen bij hen te blijven. En de Heere Jezus bewilligde daarin. Ook een wonder. Want de Heere God had tot hem gezegd. En de Heere Jezus getuigt het straks, of misschien daarvoor wel, tot de Canaanese vrouw. Vrouw, ik ben gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. En toen de Heere Jezus zijn discipelen 2 aan 2 uitzond, zei hij, ga niet in bij anderen, maar ga tot de verloren schapen van het huis Israëls. Dat moest de Heere Jezus ook doen. En na Pinksteren, dan zou het naar de heidenen gaan. En ook naar de Samaritanen. Maar de Heere Jezus is barmhartig, vol ontferming bewogen. En hij blijft daar 2 dagen. Hij is op weg naar Galilea. Maar dat kan even wachten. Ik moet dit eerst doen. En we lezen in vers 40, als dan de Samaritanen tot hem gekomen waren, baden zij dat hij bij hen bleef. Want ze geloofden in hem. Ze geloofden in hem, vers 39. En zo zien we het verlangen van die Samaritanen om onderwijs te ontvangen van de Heere Jezus. En we zien de gewilligheid van Christus om onderwijs te geven. Dat gaat samen op, hè. Het verlangen om onderwijs te ontvangen en de gewilligheid van Christus. Zo bewerkt de Heere dat. En wanneer hij u niet onderwijst, dan komt dat omdat u hem niet vraagt. De Emmausgangers, die zeiden nog, blijf met ons. En wat waren hun harten brandende. Wat waren ze toch misgelopen als ze niet gezegd hadden, blijf met ons. Het is toch een zegen om te vragen naar de Heere en naar zijn onderwijs. En daarom is het ook zo goed om uw kinderen mee te nemen in de kerk. En om uw kinderen te sturen naar de zondagsschool. En om uw kinderen te sturen naar de catechisatie. En goed om zondags na de dienst te proberen met uw kinderen te spreken over wat ze hoorden in de kerk. Dan neemt u hen als het ware mee naar de Heer Jezus. En zo zijn die Samaritanen ook als het ware meegetrokken door die vrouw naar de Heer Jezus toe. En zo bleef de Heer Jezus daar dan 2 dagen. En vers 41, er geloofden er veel meer om zijn woords wil. Aanvankelijk geloofden zij om de getuigenis van die vrouw. Maar nu ze persoonlijk in contact gekomen zijn met de Heere Jezus, ontstaat een sterk en een waar geloof. Want de persoonlijke ontmoeting met de Heere Jezus en de persoonlijke ervaring van zijn liefde en zijn genade in het hart, dat zorgt ervoor dat de mens onverbrekelijk verbonden wordt aan de Heere Jezus. Het getuigenis van anderen te horen is groot. Dat kan ook tot waar geloof leiden, maar het getuigenis te horen van de Heere Jezus zelf in het hart, dat is het allerbeste. En dat is eigenlijk ook onontbeerlijk. Dat persoonlijk getuigenis van de Heere Jezus in het hart. En dat doet hij door zijn woord. En dan verzegelt hij zijn woord aan het hart. Dat de Heere Jezus de zaligmaker is. Dat verzegelt hij. Dan wordt u persoonlijk bekendgemaakt met Christus. Dan ondervindt u de verlichtende werking van de Heere. En dan ondervindt u het overtuigend werk van de Heere. Dat u uzelf ziet zoals hij u ziet. En dan ondervindt u ook het vernieuwend werk van de Heere. Dat hij u verandert van iemand die trots was naar iemand die ootmoedig wordt. Dan wordt u veranderd van zelfliefde tot zelfwalging. In de plaats van uzelf te zoeken en uzelf te profileren, zoekt u het verheerlijken van Christus. En dat vloeit alles voort uit zijn woord. Die Samaritanen die hoorden hem. En dat hoort u ook. Als u vanuit zijn woord zijn stem hoort. Dit is de levende stem van God. Zijn woord. Heel het woord. Want geloof komt stand niet door menselijke wijsheid, maar door de kracht van God. Zo was bij de Samaritaanse vrouw immers ook gegaan, door die persoonlijke ontmoeting met de Heere Jezus. Toen zag ze eerst dat hij een profeet was, maar later dat hij de Christus was. En zo gaat het met die Samaritanen ook. En ze zeggen dan, wij geloven niet meer om uw zeggenswil, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat deze waarlijk is de Christus, de zaligmaker der wereld. En vooral dat getuigenis, dat is zo sterk. Dat hij de zaligmaker van de wereld was. Dat is zo bijzonder. Hier zien de Samaritanen meer dan de Joden uit die dagen. Want de Samaritanen beseffen dat hij de verlosser is en de zaligmaker is. En dat hij aangeboden wordt en gekomen is voor alle mensen en voor heel de wereld. Wat hadden deze Samaritanen een inzicht en wat waren ze toch aangeraakt door de liefde van God. Want ze zeggen niet dat de Heer Jezus nu hun zaligmaker geworden is. Maar veel meer. Hij is de zaligmaker van de wereld. Over hebben ze toch een inzicht gehad. En wat waren ze toch ook gunnend. Genade maakt een mens gunnend. Als u het niet gunt aan een ander, is dat een slecht teken. Die Samaritanen waren ingewonnen voor de Heere door deze Jood. En Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Maar toen zij begrepen dat zij Samaritanen ingewonnen werden door deze Joodse Messias, dan wisten ze, als wij behouden kunnen worden, dan kan heel de wereld behouden. Want Joden gaan niet met Samaritanen om. En hij is de zaligmaker. Ja, van ons, maar van heel de wereld. En wanneer u aan het avondmaal geweest bent en de liefde van de Heere gesmaakt en gezien hebt, dan wordt u ook gunnend. En door zelfkennis zegt u, hij heeft mij behouden. Hij kan ook een ander behouden. Want zijn bloed is genoeg. Genoeg voor de zonde van de gehele wereld. En wat we hier ook zien is hoe overtuigd deze Samaritanen waren. Er was zekerheid in hun geloof. Ze waren vast en volkomen overtuigd dat Jezus Christus degene was die zijn volk zou verlossen van hun zonden. En dat hij gekomen is voor zondaren vanuit de gehele wereld. Ze zeggen, deze is waarlijk de Christus. Wij geloven niet meer, vrouw, om uw zeggenswil, want wij zelf hebben hem gehoord en wij weten dat deze waarlijk is de Christus, de zaligmaker der wereld. Hun geloof kreeg een deugdelijk fundament, het woord van God. Het woord van God is een vast fundament. Daar rust alles op. En daarom is de vorst der duisternis bezig om het gezag van dat woord te ondergraven. Dat doet hij al 400 jaar en is hij nu nog steeds mee bezig. Ook binnen reformatorisch zogenaamd Nederland. Maar heel dat woord is geïnspireerd. Letterlijk. Vanaf de schepping tot aan de herschepping. Hij gebiedt en het wordt terstond. Hij spreekt en het is er. En ik kan niemand iets van afdoen. Ook geen wetenschapper of zogenaamde wetenschapper. Gods woord is de waarheid. Dat is het fundament. En daar mag een mens op steunen. En op grond van zijn woord zeggen ze dat hij dat deze waarlijk is de Christus. Dat woordje waarlijk, aletos in het Grieks, waarlijk, vast, waarlijk. Niet maar, ja, ik kon het wel zijn. Of, ja, hij is een type. Nee, waarlijk machtig. Dat is wat Gods geest bewerkt. Wanneer u bemoeienissen met hem hebt, dan weet u, hij is het. Hij is het. Dit is het wat mijn hart en ziel vult. Dit is het waarvoor ik wil leven. Dit is het wat heel mijn leven moet bepalen. Dan zijn er geen aarzelingen meer. Dan moet hij de hoogste plaats in uw leven hebben. Dan wordt alles gericht op hem. Want hij is uw heil alleen. En juist aan het avondmaal. Dan wordt toch ook deze zekerheid toch afgebeeld. In de tekenen van brood en wijn. En daar verzegelt de Heere dat hij het zelf is. En door het geloof ziet u op gebroken brood en vergoten wijn. En u hoort zijn stem daarin tot u spreken en zegt u, deze is de Christus, de zaligmaker der wereld. Uw zaligmaker, daar bent u alles aan hem verschuldigd. U wilt aan zijn dienst verbonden zijn en u begeert hem al meer te leren liefhebben en hem al meer te leren kennen. Reken maar dat die Samaritanen 2 dagen onafgebroken geluisterd hebben. Ik vraag me af of ze geslapen hebben. Ze hebben geluisterd. Als Mozes 40 dagen en nachten in de onmiddellijke tegenwoordigheid van de Heere was. Dan kunnen deze Samaritanen ook best 2 dagen onafgebroken geluisterd hebben. Want ze hebben hun harten gebrand van liefde. En wat zal er een blijvende verandering in hun leven gekomen zijn? Ze zijn het nooit vergeten. En hoe zal het verder gegaan zijn met hen? Ja, dat is weer een vraag die wij hebben. Dat wij nieuwsgierig zijn. Dat weten wij niet. Nou, wat we wel weten is, dat wat de Heere begint, hij nooit loslaat. Deze Samaritanen waren blijvend veranderd. En ze hoorden waarschijnlijk ook bij de eerste Samaritaanse gemeente. Een jaar of wat daarna, niet zo lang, toen ging Filippus daar af naar Samaria, verkondigde daar het woord. En toen kwamen de apostelen en de geest des Heren viel op hen. En toen was een herhaling wat er gebeurde met Pinksteren. Dat we hebben dan over de Pinksteren in Jeruzalem en ook een herhaling van het Pinksteren bij de Samaritanen. En misschien waren deze mensen uit Sichar daar ook bij. Maar het is wel zeker dat ze volledig aan de dienst van de Heere gebonden waren. Dat ze nu bevrijd waren van een leeg, zinloos leven. En dat ze nu verlost werden van schuld en ongerechtigheid. En dit alles werd gedragen door zekerheid. Ze wisten dat deze is waarlijk de Christus, de zaligmaker der wereld. O, wat is dat toch heerlijk. Om zo'n zicht te hebben, zo'n zekerheid te hebben. Die zekerheid kunt u ook hebben. Vanuit het woord was met de Samaritanen ook zo. We hebben hem zelf gehoord. Het woord des Heren is toch krachtig. Het is toch met macht. Ze werden door de Heer Jezus overtuigd door zijn spreken, door zijn woord. En daarin ligt de groei van het geloof. Daarin ligt het ontstaan van het geloof. De groei van het geloof. En de verzekering in het geloof. Misschien bent u bestreden. Misschien bent u onder aanvechtingen. En wat doet u in die aanvechtingen? Als de Heer in uw leven werkt, dan gaat u terug naar zijn woord. En dan blijft u tot de Heere roepen. Dan kunt u daar niet meer zonder. Dan roept u de naam van de Heere aan. En u gaat proberen uit het woord kracht te ontvangen. En in die strijd wordt u niet zwakker, maar wel sterker. Al blijft de strijd, al blijft de druk en al ziet u geen uitkomst. maar door de kracht van het woord overtuigt hij u dat hij de zaligmaker is. Niet alleen van de wereld, maar ook van u persoonlijk. In dat woord ligt zekerheid. Worstelt u daarmee? Neem het woord. Lees het systematisch. Orden zo uw leven in, dat u ervoor zorgt en ervoor waakt, dat u elke dag een goede tijd hebt om alleen met dat woord bezig te zijn. En dan, daarin vindt u zekerheid. Want het woord des Heren is met kracht en de redenen des Heren zijn doorlouterd. En wanneer u aan het avondmaal geweest bent, dan wilt u persoonlijk verbonden worden aan dat woord van God. En dan wil de Heer met u persoonlijk spreken in het verborgene, met u alleen. En dan wanneer de Heer zielsonderhandelingen met u voert en uw ogen open gegaan zijn voor zijn schoonheid, en dat u in het gebed uw hart voor hem uitspreekt en pleit en worstelt om de Heer in uw leven, en dat u de Heer zelf zijn woord voorhoudt en de wonderen die u daarin leest, dan kan de Heer zo krachtig overkomen. Hij is de levende God. En dan opeens begrijpt u de koningin van Scheba. Toen ze in haar eigen land was, toen hoorde ze een heerlijk getuigenis van die koning Salomo en die hofhouding. En ze dacht, dat moet ik maar eens bezien, maar dat kan nooit waar zijn. En toen ze er kwam, toen zag ze de heerlijkheid van koning Salomo en de opgang van zijn troon en de heerlijkheid van zijn knechten. Toen had ze geen adem meer. En toen zei ze, de helft was me niet aangezegd. Toen ik in mijn eigen land was, geloofde ik het niet. Maar ze hebben me de helft niet eens gezegd. En zo hebt u misschien ook twijfels. Hebt u ook bestrijdingen. Zou het allemaal waar zijn? En misschien vraag je af, wat betekent nou die vrede en die liefde? Maar wanneer de Heer persoonlijk in je hart gaat werken, en wanneer u persoonlijk zijn heerlijkheid gaat zien en uw eigen verdorvenheid gaat beseffen, dan werpt u uzelf neer voor de Heer. En wanneer zijn liefde stroomt door het hart. Ik zeg niet dat dat nou elke dag gebeurt hoor. Ook niet elke maand. Wel iets daarvan. Maar als de Heer nou bemoeienissen met uw ziel heeft, dat de Heer zo dichtbij is, dan ligt alles vlak. Dan wilt u niet eens denken aan de dingen van het dagelijkse leven, want hij wordt dan alles voor u. Ja, dan zegt u, de helft is me niet eens aangezegd. En zo zien we hier hoe die Samaritanen zo'n heerlijk getuigenis geven. Eerst door de Samaritaanse vrouw, maar later doordat ze zelf met de Heere Jezus in contact kwamen en er geloofden er veel meer om zijn woords wil. En zo kan het ook in het leven ook zijn, dat iemand getrokken wordt door het getuigenis van een ander. En dat er waar geloof ontstaat, maar wanneer de Heer door gaat werken en ze zelf hem horen, dan wordt het woord veel krachtiger en sterker in hun ziel. Want ze geloven er veel meer om zijn woords wil. Maar de grote vraag hierbij is aan u en aan mij, of wij zelf die bekering tot God kennen. Of wij zelf de bekering tot God kennen. Kent u het nieuwe leven met de Heer Jezus? Voelt u dat u zondaar bent voor God? Haat u de zonde? En vlucht u voor de zonde? Hebt u Christus lief? Wilt u alleen op hem rusten? Mogen er vruchten van de Heilige Geest in uw leven zijn? Dat is ook vaak moeilijk om zelf te zien. Is uw leven toegewijd aan hem? Mag dat werkelijkheid zijn in uw leven? Misschien niet. Misschien hebt u wel wat godsdiensten, maar niet dat u die persoonlijke verhouding tot de Heere zo ervaart en beleeft in uw leven. Het kan zijn dat u ook aan het avondmaal kwam. Terwijl de Heere voor uw besef toch ver bij u vandaan is. En waarom kwam u dan aan het avondmaal? Omdat u vindt dat u geloof hebt, dat u wat hebt, dat u wat godsdienst hebt, dat u wat geloof hebt. En nu komt u aan dat geloof. In het evangelie lezen we ook dat er mensen waren die in de Heer Jezus geloofden, maar de Heer betrouwde zichzelf niet aan hen toe. In Johannes 2. Maar hoe kwam u aan dat geloof? Op grond van dat geloof kwam u aan het avondmaal. Hebt u het uzelf aangepraat? Hebt u het gezegd? Ja, ik moet daar zijn, uit gehoorzaamheid moet ik daar zijn. Of heeft iemand anders het u aangepraat? Bent u een planting van de Heere? Is de Heere in uw leven begonnen? Of bent u geplant door uw eigen redenering? Alle plant die mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. Matteüs 15, vers 13. En als we het hele, de hele, wat genoemd wordt, christelijke kerk zien, dan staat het te vrezen dat er heel wat plantingen zijn, waarvan mensen menen dat ze wel er goed mee af zijn. Maar dat het geen plantingen van de hemelse Vader zijn. Geloof kan aangepraat worden. Door ouders. Of ook door een dominee. Of ook door vrienden. Dan kan het lijken dat een mens een net leven heeft. En geloof heeft. En daarin vinden ze een grond om aan te gaan. Waarom aangaan? Omdat ik geloof heb. Maar dat zal u niet baten. Want als u geen planting van de Heere bent, dan wordt u uitgerukt. En een kind van God komt niet aan het avondmaal omdat hij geloof heeft. Of omdat hij wat godsdienst heeft. Waar gaat het om? Het gaat om de persoonlijke kennis van Christus. Het gaat weer om die liefde tot hem. Het gaat om aan het sterven aan eigen ik. Het gaat om het rusten op de Heer Jezus alleen. Om die vruchten van Gods geest. Het gaat er niet om dat ik wat heb. Nee, wie zijn die gasten aan het avondmaal? Het zijn mensen die niets hebben. Ze hebben geen gerechtigheid. Ze durven niet met hun geloof bij de Heer aan te komen. Dat geloof is zwak, is aangevochten. Bestreden. Ze hebben de meester lief. Ze kunnen niet zonder hem. Ze willen niet zonder hem. Ze mogen niet zonder hem. Hun hart gaat naar hem uit. En hun leven ligt in de overgave voor hem. En zo mogen ze komen. Niet om wat ze hebben. Niet om wat ze zijn, maar komen om wie hij is en wat hij voor hen geweest is. En wie hij voor hen zijn zal. Dan is het een begeerte om hem al meer te kennen en dat de zonde verder gedood mag worden. En dat de liefde mag groeien in hun leven. Maar misschien durft u niet aan het avondmaal te komen, omdat u van uzelf moet getuigen dat u nog onbekeerd bent. Maar dan mag u horen vanavond naar het getuigenis van die Samaritanen. Deze is waarlijk de Christus, de zaligmaker der wereld. Luister dan naar deze Samaritanen. Ze worden allemaal predikers. Ze wijzen Christus aan als de zaligmaker der wereld. En daarom kan hij ook uw zaligmaker zijn. En daarom wordt hij hier in zijn huis u vanmiddag aangeboden. En hij heeft nog steeds omgang met mensen die hem vragen om bij hen te blijven, om bij hen binnen te komen. Hij zoekt nog steeds mensen die hem begeren te kennen vanuit zijn woord, die hun knieën buigen en zeggen: mijn leven is verknoeid en mijn zonden, dat kan ik nooit meer goed maken. En ik ben maar arm en ellendig in mijzelf, maar ze roepen die zaligmaker aan. En hij schenkt nog het leven aan dode zondaren. En dan gaat er nog niet precies om de weg waar langs u tot bekering komt, maar het gaat er wel om dat u buigt voor deze God. Dat u het leven bij hem gaat zoeken. Wel nu gemeente, dan zien we ook ten slotte ook de gevolgen van Jezus' komst bij die Samaritanen. Hij moest door Samaria gaan, want daar was een vrouw. En die vrouw had een vreselijk leven geleid. En haar ogen stonden dof. En ze had geen toekomst, ze was leeg en schuldig. Ze had zich uitgeleefd in de zonde. En de Heere Jezus moest door Samaria gaan om deze vrouw te redden. Hij zou haar weerstanden overwinnen. Hij heeft het heerlijk gedaan. En zo heeft de Heere Jezus intrede gedaan in haar leven. En ze werd een evangelist en ze heeft heerlijk getuigd van wie de Heere was in haar leven. De eerste die de Christus verkondigde in het land van de Samaritanen. En een eerlijk gemaakt mens, die praat niet uit de hoogte. Hoort een mens die mij verteld heeft alles wat ik gedaan heb. Ze beleed haar vuil leven. Maar ook de reiniging, de hoop van deze zaligmaker. Vernieuwende kracht en leven. Ja, de Heere Jezus moest door Samaria gaan. Vanwege deze vrouw. Maar dat was niet het enige. Nee. Als de Heere werkt, dan doet hij vaak veel meer dan wij verwachten. Als de Heere begint te stromen, dan zijn hier een paar druppels, maar dan is het een vloedgolf. Het ging niet alleen maar om deze vrouw met haar doffe ogen. Maar het ging de Heere Jezus om die Samaritanen van Sichar, om die nog veel meer kwamen tot geloof. Want de Samaritanen moesten in hem geloven. Want de Heer is gul met zijn genade. Want hij moest door Samaria gaan. Om velen van de Samaritanen tot het ware zaligmakend geloof te brengen. En we mogen ons verwonderen over het woord. Er geloofden er veel meer om zijn woords wil. En juist die uitdrukking veel meer. Velen kwamen daar tot bekering. En het was maar gedurende 2 dagen dat de Heere Jezus daar bleef. En, valt het u ook op, we lezen niet eens dat de Heere Jezus daar wonderen deed. Dat de Heere Jezus daar niet eens tekenen deed. Hij kwam met het woord. En ze namen dat woord aan. Let dan toch op het verschil tussen de Samaritanen en de Joden. Terwijl de Heere Jezus zo lang gepreekt heeft, jarenlang onder het Joodse volk, en daar zoveel wonderen en tekenen gedaan had, geloofden nog steeds velen niet in hem. Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. En nadat de Heere Jezus zoveel wonderen en tekenen gedaan had, dan durven de fariseeën hem nog glashard te zeggen: doe nou eens een echt teken, iets van vuur uit de hemel. En nadat de Heere Jezus Lazarus opgewekt had, of op de 4e dag, hij riekt al, hij is al bezig te ontbinden. En Lazarus kwam uit. En hij kwam uit. En toen, hoe hebben de fariseeën gereageerd? Ze dachten toen niet alleen om de Heere Jezus te doden, maar we gaan Lazarus ook maar doden. Na zoveel wonderen en tekenen, hebben ze uiteindelijk uitgeroepen: weg met deze, kruisig hem. En de Samaritanen hadden de Heere Jezus maar 2 dagen bij zich. En we lezen niet van wonderen, maar we lezen wel van veel meer geloofden. En hier zien we dan de grote verantwoordelijkheid die rust op ons wanneer wij het evangelie horen. Israël heeft een hoge verantwoordelijkheid gehad. En de Heere laat niet met zich spotten. Langmoedig en barmhartig is de Heere. Maar hij is ook rechtvaardig in zijn toorn. En toen werd Israël verstrooid uit het land Israël. Ze gingen bijna 2000 jaar in de ballingschap. Omdat ze de Heere Jezus verstoten hadden. En wat in die 2000 jaar gebeurd is, was de letterlijke vervulling, wat u kunt lezen aan het einde van Deuteronomium. Waar Mozes hen gewaarschuwd had dat als ze de wet zouden verachten, dan zouden vreselijke dingen gebeuren. Verstrooid over de wereld. En dat is gebeurd. Nu zijn ze weer terug. En daarom bidden we nu. Of de Heere nog een keer wil omzien naar dat oude bondsvolk. Maar nu wij. De Heere Jezus heeft 3 jaar ongeveer gepreekt in Israël. Hoe lang bent u in de kerk? Hoeveel preken hebt u gehoord? Hoe vaak bent u niet uitgenodigd? Hoe vaak hebt u misschien gezegd, nou even niet? Of ja, het komt wel. Eigenlijk zei u daarmee, nee. Nee, dank u. Waarom zegt u nee? Terwijl zondag aan zondag de Heere kwam. Door een reeks van predikanten. Die u allen de waarheid verkondigd hebben. Waarom zei u al die tijd nee? Na al die preken, wat is uw reactie? Neemt u er geen tijd voor om erover na te denken? Gaat u dan niet straks sterven? Waarom zou u sterven? Waarom zou u verloren gaan? U gaat toch niet gelaten zeggen, de Heere moet het doen. En daarom maar rustig afwachten. Dat is ongeloof. Het geloof gaat zeggen, Heere, ik ga zo verloren en ik moet behouden worden. Heere, red mijn ziel. Kom af, Heer, ik sterf. Dat zei de eerste predikant hier al in Middelharnis, dominee Laman. Hij zei, zet de klomp maar tussen de deur en ga maar roepen, want de Heere komt wel. En dat woord wordt nog verkondigd. En zeg maar, ik zit vast in de moeras van de zonde. Wanneer u dat inleeft, dan gaat u roepen. En dan blijft u roepen. Dan wordt het vastzitten in de zonde onverdraaglijk voor u. Het wordt echt, het wordt levensgevaarlijk, het wordt benauwd. En dan gaat u roepen. En dat roepen is in feite niets anders dan geloof. Zo werkt het geloof. Want dan weet u dat hij de zaligmaker der wereld is. En wat hebt u toch een verantwoordelijkheid, wij allen. En wanneer de Heere Israël gestraft heeft, nadat ze zoveel ontvangen hadden, gestraft heeft voor hun verharding en hun ongeloof, wat zal de Heere ons dan doen? Wanneer we de weg geweten hebben, maar we die weg niet bewandeld hebben. Heeft de Heer u overtuigd van uw ongeloof? Heeft hij u laten zien uw goddeloosheid? Goddeloosheid, ja, omdat u zelf centraal staat in uw leven, niet de Heere. uw schuldige onwetendheid, uw vijandschap tegen God, uw aversie tegen hem, de vleeselijkheid waarin u leeft, de hoogmoed, het aanbidden van uzelf. Kent u de plaag van uw hart? Heeft hij u de vijgenbladeren laten zien waarmee u bezig bent uw leven te bedekken? En heeft hij u de valse toevluchten laten zien waarmee u meent uzelf te kunnen verbergen voor God? Hebt u de bron van vuile zonden in uzelf gezien? Bent u bekendgemaakt met deze Christus als uw hoop en uw verwachting? Gods geest wijst u op Christus als uw enige verzoening, uw enige betaling. U hoeft niet verloren te gaan, want hij leeft en hij nodigt u. En hij belooft dat die tot hem komt, zal ik geen zins uitwerpen dan toch maar met die klomp tussen de deur bij de Heere. En daar zo blijven bidden. U komt niet bedrogen uit, want hij is de zaligmaker van heel de wereld. En wanneer we tenslotte nog eens kijken naar deze Samaritanen en dat er zoveel geloofden, dat was niet de verdienste van die Samaritanen, maar het was het gevolg van de krachtige werking van Gods heilige geest. Gods dierbare geest overwon al hun natuurlijke weerstanden. Eerst bij de Samaritaanse vrouw en daarna bij de inwoners van haar stad. Het was allemaal alleen maar dankzij de krachtige werking van Gods heilige geest. Gods dierbare geest overwon al hun natuurlijke weerstanden. Anders waren ze nooit tot bekering gekomen. De Heere opende hun ogen. Ze hoorden zijn lieflijke nodigingen. En toen wisten ze het. En zo gaat het bij elk kind van God ook. Hoe was het dat u tot bekering kwam, tot verandering kwam in uw leven? Het was niet door u. Het was door de krachtige werking van Gods heilige geest. En zo krijgt Gods geest al de eer. Dat hij overkwam in uw leven. Oh, wat een blijde dag. Wat onverdiende genade. En dat zal ook het getuigenis zijn van allen die in oprechtheid aankwamen aan het heilige avondmaal. Dan was het alleen maar genade. En genade dat ik nog mag zijn die ik ben. Genade heeft mij doorgeholpen. Genade heeft mij geleid. En als ik straks dit leven moet verlaten, dan kan het alleen maar door zijn genade. Het is allemaal genade. Het wonder van Gods heilige geest. Onverdiende goedheid, en zo moet hij de lof en de eer en de heerlijkheid ontvangen. Hij zag naar u om. En dan weet u het ook dat hij niet alleen de zaligmaker is van uzelf, maar de zaligmaker van heel de wereld. En dan gaat u er ook over spreken. Komt, luister toe, gij Godgezinden, hoort wat mij God deed ondervinden. Amen. We zingen 66, het 8e vers. Laten wij samen bidden en danken. O Heere, barmhartige God, we zeggen u hartelijk dank voor uw kostbaar woord. Dat woord is zo geladen, zo vol, met zoveel dwarsverbindingen. En steeds bevestigt uw woord zichzelf, want het is immers uw woord. Heere, wij danken u voor de orde die u hebt in het bekeren van zondaren. Wij danken u voor uw trouw in het leven van uw volk. En wij mogen u aanbidden en danken voor uw onuitsprekelijk groot offer, Heer Jezus. Dat u door dat vreselijke lijden de zaligmaker der wereld geworden bent. En daarom is er hoop voor een ieder van ons. En zo mogen wij u danken dat u leeft. En dat u wilt horen en verhoren. O, hoe rijk bent u. Hoe heerlijk om u te kennen. Om van u te mogen horen. Heere, wees de naprediker op uw woord. We hebben zo'n hoge verantwoordelijkheid. Wat doen we toch met uw woord? Heere, wij bidden u dat wij een planting des Heeren mogen zijn. Wij bidden u dat wij op u geworpen worden. Dat het niet meer gaat om ons en onze ervaringen, maar dat het gaat om u, uw woord, uw weg, uw eer, dat we op u gericht worden, dat we niet meer gericht worden op de belevingen en ervaringen van ons eigen hart, maar dat we op u gericht worden en dat we het met u gaan wagen en dat we ons weg op u gaan wentelen. Heere, voed dan door uw woord. En leid in uw waarheid door uw Heilige Geest. Want door uw Heilige Geest vinden er wonderen plaats. En zo, Heere, willen wij u bidden. Ook voor uw wonderen over onze kerken. Wanneer komende week de generale synode nog een keer in zitting bijeenkomt. Om te beslissen over het theologisch onderwijs. Heere, wij bidden u. Of u het theologisch onderwijs in Apeldoorn wilt bewaren. En of u onze kerken wilt bewaren voor afval. En voor verkeerde beslissingen. En voor verwatering. Heren, wij bidden u om uw leiding ook bij de komende synode. Wilt u licht geven. En laat het duidelijk mogen liggen. Heren, we zien niet op mensen, we zien op u. En we bidden u om de doorwerking van uw waarheid in onze kerken. En wilt u wijsheid geven aan hen die afgevaardigd zijn tot de synode. Heren, wij dragen u ook nogmaals dat gezin op, die familie, die grote familie. Die deze week, dinsdag, aan het graf moet staan van een geliefde moeder. Die een centrale plaats in hun leven innam. Heere, wilt u er aanwezig zijn met uw woord. En laat het licht van uw genade daar mogen stralen. Versterk en vertroost hen. En wilt u, zo de familie van der Hel, nabij zijn. Gedenk ons deze week in alles. We kunnen zonder u niets doen. En leid ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we zingen Psalm 22, vers 14. Thank you. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.